Goed dat je luistert naar onze podcast Makers Radio. Mijn naam is René van Es.
En ik ben Richard den Haring.
En we zijn vandaag in een beetje deprimerende kamer van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek.
Hier zit je dan weken in opgesloten.
Ja, want hoe groot is het?
5x5, 4x5, zoiets. En je ziet het, is een laag plafond, hè. Donker, zwart.
Dit is Marijn Hollestelle, wetenschapshistoricus.
Er staan een aantal microfilmapparaten. Het enige wat je hoort is het gezoem van de apparaten.
En het verhaal dat hij vandaag met ons deelt gaat over een bijzondere man. Paul Erevest, hoogleraar theoretische natuurkunde in Leiden van 1912 tot 1933.
Erevest is een genaturaliseerde Nederlander, geboren in Wenen en van Joodse komaf.
Hallo.
Marijn start in 2006 zijn promotieonderzoek naar de Leidse hoogleraar.
Ja, het is een toevallige samenloop van omstandigheden.
Op dat moment komt het archief van Erevest naar Utrecht. Niet de originele brieven, maar kopieën op microfilm. In totaal zo'n 100 rolletjes vol met persoonlijke brieven.
Want hoeveel brieven heb je eigenlijk gelezen van Paul Erevest?
Erevest heeft duizenden brieven geschreven. Wat in het archief aanwezig was op dat moment waren 6000 brieven.
En, 6000 brieven?
Ja, en die heb ik allemaal gelezen, ja. De Russische brief heb ik snel overgeslagen, want ik kan geen Russisch, maar gelukkig.
Naast Marijn zijn er meer mensen in de brieven gedoken.
Het was echt een soort rollercoaster om door die correspondentie heen te gaan.
Dit is Frans van Lunteren.
Ik ben werkzaam als hoogleraar in de geschiedenis van de natuurwetenschappen. Zowel hier in Leiden als in Amsterdam aan de Vrije Universiteit.
Het Leidse Wetenschapsmuseum Boerhaven beheert de originele brieven van Erevest. En Dirk van Delft is de directeur van Boerhaven.
Was ik echt een extravert persoon die zijn hele taal kruide met geweldige uitdrukkingen. En ook in zijn brieven vind je dat ook terug.
Dat himmelhoogjauchzend zum Tode betrübt, wat je eigenlijk zelden in brieven tegenkomt. Het was ook wel onthutsend bij vlagen, maar ook fascinerend, zeker fascinerend.
Erevest was ongelooflijk kieskeurig in het selecteren van zijn leerlingen.
Maar als hij dan bij hem was aangenomen, dan zorgde hij er ook wel voor dat je internationale contacten kreeg.
En hij heeft eigenlijk als een soort Mozes heeft hij zijn leerlingen, of de Nederlandse jonge natuurkundigen, dat nieuwe beloofde land van de nieuwe natuurkunde binnengeleid.
En veel van zijn leerlingen hebben het ook tot hoogleraar geschopt.
Dus hij heeft enorm zijn stempel gedrukt op de modernisering van de natuurkunde in Nederland. Hij is voor de Nederlandse natuurkunde van onschatbare betekenis geweest.
Zijn collega's noemen hem het geweten van de fysica.
Op congressen was hij altijd heel actief aanwezig. Stelde hij voortdurend vragen, trok hij zaken in twijfel. Wilde hij dieper doordringen tot de kern van de theorie.
En ook precies kon zeggen waar de zwakke plekken zaten of waar de problemen echt op neerkwamen. Daar was hij als geen ander toe in staat. Dus hij was juist in die rol, ook in die didactische rol, zeer gewaardeerd.
Dus hij heeft een enorm waardevolle rol gespeeld in de vroege 20e eeuwse natuurkunde.
Maar hij leed aan een geweldige zelfkritiek. Het hele idee van twijfelen aan eigen kunde, dat was hem totaal eigen. En dat heeft hem uiteindelijk ook te gronde gericht. Hè?
Ja, iemand die gewoon zijn leven lang op zoek ging naar geborgenheid die hij nooit gevonden heeft. Niet in zijn huwelijk, niet in zijn Leidse hoogleraarschap. En eigenlijk nergens. In die zin een tragische figuur.
Hier staat namelijk een knopje. Reverse and normal. Hij staat nu op reverse. Dan zou die op normal moeten staan.
Ja.
Terug naar Marijn. Hij probeert het microfilmapparaat op te starten, zodat we de brieven van Erevest ook echt kunnen lezen.
Kijken wat er dan gebeurt als we dat doen. Nou gaat hij. Ja, nu wikkelt hij hem op inderdaad.
Voordat Erevest naar Leiden kwam, woonde hij met zijn vrouw, de Russische wiskundige Tatjana Afanasieva, in Sint-Petersburg. Tatjana werkte daar als docent.
Hoewel Erevest een groot natuurkundetalent is, kan hij op dat moment zelf geen werk vinden.
Maar dan ontvangt hij een belangrijke brief van Hendrik Lorentz, bekend van zijn elektronentheorie. De Leidse hoogleraar theoretische natuurkunde wil het rustiger aan gaan doen en vraagt of Erevest hem misschien zou willen opvolgen.
Ja, en als je dan eindelijk hebt uitgevogeld hoe zijn apparaat werkt, dan kan het lezen beginnen.
De eerste brief die we lezen is gericht aan zijn vriend Albert Einstein.
Ik ben in een zeer verwrongen geestelijke toestand. Al 4 weken ben ik zonder bericht van Lorentz. Blijkbaar is dus de hele zeebel alweer gebarsten nadat ze zo mooi glom.
Ja, sorry. Ja, ik zit er gelijk weer helemaal in. Dat, als je er begint te lezen, dan...
Erevest wordt in Leiden aangesteld als hoogleraar. Maar hij heeft het gevoel dat hij niet waardig genoeg is om in de schoenen van Lorenz te staan.
En zelfs Einstein, die eerder gevraagd was door Lorenz, die bekende in een brief aan Erevest dat hij zelf ook huiverig was om Lorenz op te volgen, vanwege zijn enorme reputatie.
En Erevest was buitengewoon onzeker, zeker als het ging om zijn onderzoeksprestaties.
Opnieuw Frans van Lunteren.
Dus hij voelde zich heel erg geïntimideerd door het idee Lorenz te moeten opvolgen. En het is ook typisch voor Erevest dat hij dat ook meteen uitsprak. Niet alleen maar tegen Lorenz, maar ook tegenover andere mensen.
Als hij in Nederland aankomt, reist hij bijvoorbeeld naar Utrecht en bezoekt daar de jonge Nederlandse natuurkundige Peter de Bijen.
Die een reputatie had in die tijd vergelijkbaar met die van Einstein. En die enorm energiek en enthousiast was en Erevest zijn plannen liet zien en zijn laboratorium, waarop Erevest dacht van ja, zie je wel, Lorenz had de Bijen moeten nemen als opvolger en niet mij. En dat zei hij ook tegen de Bijen, dat hem erg onzeker maakte. En hij heeft ook tegen Lorenz gezegd dat hij het gewoon een paar jaar zou aankijken, om te kijken of hij het eigenlijk wel aankon. En dat hij anders misschien zou moeten besluiten om zich terug te trekken uit die baan, als hij het gevoel had dat hij niet goed genoeg was.
Dag Wouter, goedemorgen met Dirk. Ik sta hier niet voor de deur met de verslaggever.
Erevest gaat in Leiden wonen aan de Witte Rozenstraat.
Hij heeft daar een ruime woonkamer, waar een schoolbord aan de muur hangt.
Ja. Dat werd ik benut bij de colloquia die hier in dit huis op woensdagavond plaatsgrepen.
Dus dan nam je s'avonds na afloop van de colleges plaats in de woonkamer van Erevest.
En ze discussiëren over de nieuwste wetenschappelijke artikelen binnen de natuurkunde.
Het was de bedoeling op dat colloquium om elkaar flink tegen te spreken en dan op die manier gewoon de zaak scherp te krijgen.
Het kon gebeuren dat 's middags of 's avonds er een brief door de bus kwam en Erevest van het bord wegstapte, zijn krijtje neerlegde, de brief uit de brievenbus viste en zei: oh jongens, kijk, een brief van Einstein, wacht eens even, die gaan we eens eventjes bespreken. En vervolgens druk op het bord begon te schrijven. Dus ze zaten echt vooraan, letterlijk, bij de bespreking van de allernieuwste dingen in de natuurkunde. En dat was een hele belevenis en dat was echt een vernieuwing.
Ja, dit had echt een reputatie. Het had een geweldige flair, een geweldige vaart.
Wat is dit, Dirk? We zijn nu op de bovenste etage.
Ja, dit is de logeerkamer. We staan nu bij de logeerkamer. Dus als de mensen uit het buitenland werden uitgenodigd voor een colloquium, dan bleven ze natuurlijk slapen.
Ze schreven dan hun naam op de muur van de logeerkamer. Dat was traditie.
Hier zien we trouwens een echtpaar, namelijk Niels Bohr en zijn vrouw Margaretha.
Zo'n beetje alle beroemde natuurkundigen uit die tijd kwamen op bezoek bij Erevest.
Nou, dit zegt dat dit huis, deze plek in de stad Leiden, met Erevest als aanjager, in die tijd een geweldig centrum was in de theoretische natuurkunde. Een knooppunt. Op een gegeven moment had je hier in dit huis discussies tussen Einstein en Bohr.
Het eigenlijke zwaartepunt van een theoretisch natuurkundig samenwerkingsverband ligt immers door de enorm snelle ontwikkeling binnen onze wetenschap ongetwijfeld bij een levendig discours. Zo heb ik voor de herfst 3 jonge kwantumjongens uitgenodigd, omdat ik hun werk niet begrijp en zo samen met mijn studenten hun kunst kan leren.
Erevest gaat veel op reis. Hij wil ook graag leren van mensen buiten zijn vakgebied.
Toen hij bijvoorbeeld in Amerika was, toen stond hij erop om de uitvinder van de ritssluiting te ontmoeten. En een Nederlander die rijk was geworden met een soort hele innovatieve kraag die op overhemden kon zetten en kon verwisselen.
Erevest heeft goede contacten in het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld met Philips-medewerkers. En zelf sleutelt hij ook graag aan radio's.
Dus hij was gefascineerd door moderne techniek. En tegelijkertijd was hij als de dood dat diezelfde moderne techniek alle cultuur zou beëindigen in de westerse wereld. Dus hij had daar een hele ambivalente relatie mee.
En snap jij die ambivalente relatie?
Ja, ik kan dat heel goed voorstellen. We hebben allemaal vaak het idee dat er een soort sprake is aan de ene kant van een culturele vervlakking, hoewel dat tegenwoordig heel erg elitair is om dat te zeggen. En tegelijkertijd hebben we ook allemaal dezelfde fascinatie voor moderne technologische snufjes als Google Glasses en smartphones en dergelijke. En zijn we daar ook heel erg blij mee. En dat is dat er voortdurend geklaagd wordt dat over de automatisering, wat dat teweeg brengt in bijvoorbeeld gemeenschapszin, sociale contacten tussen mensen. En tegelijkertijd is het heel aantrekkelijk om ons op die nieuwe media te begeven en daaraan mee te doen. Die ambivalentie vind ik heel erg invoelbaar, zeker.
In 1930 gaat Erevest naar Amerika voor een aantal lezingen. Hij schrijft over zijn komst aan Harrison Randall, een natuurkundige verbonden aan de Universiteit van Michigan.
Goudsmit en Uhlenbeck zullen u zeker bij gelegenheid al wel verteld hebben hoezeer het mij bedrukt dat ik zo heel veel van die nieuwere dingen in de theoretische natuurkunde deels niet ken en deels niet begrijp. Dat deprimeert mij dermate dat mij soms een compleet panische angst overvalt bij de gedachte aan mijn Amerikaanse lezingen. Maar ik hoop dat men mij wil toestaan heel openlijk te laten zien hoe beperkt, hoe vaag en onzeker mijn kennis is. Fermi, Goudsmit, Uhlenbeck, Dieke en al die andere jongere natuurkundigen, en in het bijzonder ook Dennison, zullen mij hopelijk willen helpen. Werkelijk nuttig, zo mag ik hopen, kan ik in de discussie zijn, omdat ik nooit ophoud met vragen stellen en discussiëren, totdat ik op belangrijke punten alles begrepen heb. En als ik het begrijp, dan hebben ze het allemaal begrepen.
Erevest is een gedreven natuurkundige en legt de lat ontzettend hoog.
Voor anderen, maar ook voor zichzelf.
Hij was erg op gebrand om niet alleen maar met wiskundige formules en wiskundige resultaten te goochelen, maar om te snappen wat die wiskundige formules betekenden.
Hij heeft zijn leven lang gehamerd op de grondslagen. Die moeten de natuurkunde vooruit helpen.
Erevest was voortdurend op zoek naar inzicht en begrip.
Dat was voor hem bijna heilig.
Hij wilde echt tot het gaatje, hij wilde het helemaal snappen.
En hij kon er heel slecht tegen als andere mensen alleen maar wiskunde gebruikt om daarmee te goochelen en tevreden waren als dat de goede resultaten ophoesten.
En eigenlijk vergaten zich af te vragen, wat betekent het nu eigenlijk?
Wat je ziet in die tijd is dat er jongens van een jaar of 20 aan het rekenen slaan en met nieuwe ideeën komen en als een gek publiceren.
Die waren opgeleid met allerlei nieuwe wiskundige theorieën die hij nauwelijks beheerste. En die begonnen in zijn ogen voortdurend met grof geweld, met wiskundige kanonnen, zoals hij dat noemde, op problemen te schieten, zonder eerst rustig erover na te denken wat er nou de fysische betekenis daarvan was.
Die ontwikkelingen blijven voortrazen. Dus Erevest die raakt een beetje het spoor bijster. Die kan die nieuwe ontwikkelingen niet helemaal meer bijhouden.
Daar moest hij toch op het een of andere manier mee in de lijnen komen. En dat vond hij ongelooflijk moeilijk en lastig.
En daar raakt hij ook door gefrustreerd.
Hij schrijft er een brief over aan zijn dochter Tanja, een wiskundige.
De wiskunde is onmenselijk, net als elke waarlijk duivelse machine. En zij doodt alle mensen die niet de beweging van haar raderen op een ruggenmerg hebben zitten. Abstract, in de betekenis die wij bij werkelijk moeilijke wetenschappelijke beschouwingen eraan toekennen, wil zeggen, het gaat, nog, niet met het ruggenmerg alleen. Je ziet, mijn laatste restje optimisme heb ik in dat nog gestopt. De microscoop en de telescoop leiden ons uiteindelijk naar het onmenselijke. Net als de machine. En evenzo de wiskunde.
Niet alleen de natuurkunde verandert in die tijd. Ook de westerse cultuur neemt een enorme vlucht.
Er was een soort technologische revolutie gaande.
Zo verschijnen er auto's in het straatbeeld. Vliegtuigen worden steeds beter. En de radio maakt lange verbindingen.
En Erevest die had ook de neiging om een relatie te leggen tussen de manier waarop hij de natuurkunde zag veranderen. Hè, die als het ware ook heel erg gericht was op techniek. Dus er werd in het laboratorium met steeds grotere apparaten en machines gewerkt bij extreme drukken, hele hoge of juist hele lage temperaturen, zoals bijvoorbeeld in Leiden. En er werd gewerkt met allerlei geavanceerde wiskunde. Maar het inzicht, dat dreigde te verdwijnen. En hij zag daar een soort relatie met de algehele cultuur, hè, waar technologie de toon aangaf, waar massacultuur ontstond. Grote winkels waar mensen eindeloos te buiten gingen aan het kopen van allerlei luxe artikelen, maar waar de cultuur in zijn ogen verloren dreigde te gaan. Dus hij zag een soort verwording van de westerse cultuur die zich ook manifesteerde, en dat deed hem heel erg veel pijn, althans in zijn ogen, die zich ook manifesteerde in zijn eigen vakgebied, de theoretische natuurkunde, waar die cultuur van inzicht, nadenken, reflectie plaats maakte voor technologisch geavanceerde middelen, of dat nou wiskundig was of juist met behulp van allerlei apparaten.
In 1931 schrijft hij een brief aan zijn Deense collega en vriend Niels Bohr.
Ik ben het contact met de theoretische natuurkunde volledig kwijtgeraakt. Ik kan nu absoluut niets meer lezen en voel mij niet bij machten ook maar in geringste mate te overzien wat in die lawine van artikelen en boeken belangrijk is. Misschien ben ik helemaal niet meer te helpen. Maar ik koester nog de stille hoop dat jij mij bij een treffen in enkele dagen de weg kunt wijzen.
Erevest begreep er nauwelijks meer iets van.
Maar hij vond die theorieën veel te abstract.
Veel te wiskundig en veel te weinig gericht op inzicht.
En dat deprimeerde hem mateloos.
En hij had echt het idee dat die natuurkunde hem aan het ontglippen was.
Vooral eigenlijk omdat hij niet alleen maar het gevoel had dat hij als onderzoeker niet meer aan die kwantummechanica kon bijdragen, omdat het hem boven het hoofd groeide. Maar ook omdat hij als docent, waar hij vooral zijn taak zag om jongeren in te wijden in de nieuwe frontgebieden, hij voelde dat hij ook als docent niet langer meer kon functioneren. En op dat moment raakte hij volledig van slag en werd hij volledig depressief. Hij schrijft een brief aan een vriend, Joffe, in Petersburg, dat hij zich voelt.
Hij voelde zich zo'n beetje als een hond.
Die uitgeput achter een tram aanrent, waarin hij zijn baarsje heeft zien verdwijnen.
Het achterbalkon van een tram stond.
En die aan het eind van zijn krachten is en die tram niet meer kan bijhouden.
Dus langzaam raakte dat uit het zicht en hij was totaal afgemat.
Het is voor Erevest een opeenstapeling van problemen waar hij maar moeilijk uitkomt. Zo heerst er een crisis. Salarissen worden bijvoorbeeld gehalveerd in Nederland.
Salarissen gingen door de helft. Dat was een groot probleem voor hem.
Marijn Hollestel.
Want zijn lasten bleven hetzelfde. Zijn jongste zoon is geestelijk gehandicapt. En wordt...
Was ik,
ja. Die wordt verpleegd in een kliniek in Jena. Nou, daar gaat ontzettend veel geld heen om dat vol te houden. Dus dat legt ook een grote druk op Erevest.
Ook zijn huwelijk met Tatjana verloopt zeer stroef. Zijn vrouw is voor langere periodes in de Sovjet-Unie om daar les te geven.
Hij zoekt dan ook toevlucht bij een vriendin, een Leidse kunstcritica.
Nelly Postumus Meijers. Die deed rondleiding in het Stedelijk Museum, in het Rijksmuseum. Paul Erevest was ook geïnteresseerd in moderne kunst. Ook via een van zijn dochters, die daar ook veel mee deed. En ja, met die Nelly had hij een relatie.
En dat geeft hem een soort, dat zie je ook in zijn brieven, dat geeft hem een soort opleving, dat geeft hem een soort verlichting.
Een beleving met steeds grotere uitwerking is mijn leven binnengedrongen. Namelijk de overweldigende liefde voor een zeer hard en zeer gedreven werkende ongetrouwde vrouw, die ongeveer 10 jaar jonger is dan ik. Aangezien er tegenover mijn vrouw nog tegenover mijn kinderen ook maar een zweem van geheimhouding mag bestaan, poogden mijn vrouw en in het bijzonder mijn vriendin op bewonderenswaardige wijze de harmonie te bewaren. Misschien dat hoofdzakelijk door mijn geringe offerbereidheid of zelfs maar geduld iedere poging in die richting door mij werd verstoord. Hierdoor ontstond onnoemelijk veel verdriet voor beide mij zo dierbare mensen. Heel vaak wist ik niet meer hoe ik de eerstvolgende weken moest doorkomen. Het is een zeer schrale troost voor mij dat bijna al mijn vrienden onder maar weinig andere omstandigheden hetzelfde ondergaan. En daarbij hun vrouwen, die zij liefhebben, zoveel leed aandoen. Sommige van deze vrouwen zijn fijn besnaard, andere alledaagser. Maar zelfs ten aanzien van de meest alledaagse van die vrouwen brandt de vraag: hoe moeten wij het leed rechtvaardigen dat wij hun aandoen? De liefde is een schrikbarend krachtige splijtspan. Wat zonder haar een grijs en bijna onbezield bestaan gebleven zou zijn, spleet zij uiteen in vlammende vreugde en verterend verdriet.
In ons selbst allein ligt die toekomst des deutschen Volkes.
Hitler komt in 1933 aan de macht.
Dieses deutsche Volk, een voorführung voor eigen arbeid.
Joodse wetenschappers worden ontslagen. Erevest ontvangt brieven met hulpverzoeken uit Duitsland.
Duitsland niet de steek te helpen, dan het zelf in schappen moet.
Hij wil deze Joodse wetenschappers helpen en schrijft een brief aan de broer van Niels Bohr.
Ik moet bekennen dat ik mijn hoofd dreig te verliezen. Het zou een zeer grote steun voor mij zijn als ik van jou zou horen hoe jij vanuit Kopenhagen kans ziet op een of andere manier tenminste de meest vooraanstaande lieden te helpen.
Nou, dat deed hem veel verdriet en dat heeft niet geholpen om uit die depressie te raken. Sterker nog, dat heeft het alleen maar verergerd.
Ik zie Daar ik immers al de afgelopen 2 jaar mijn bestaan als volledig zinloos heb ervaren, ik bedoel mijn voortbestaan, nu helemaal geen toekomst meer voor mij. Om hoe dan ook een scherpe grens ten aanzien van de vernedering te trekken, een grens die niet mag worden overschreden, zal het naar mij schijnt noodzakelijk zijn dat zo nodig een niet al te klein aantal oudere Joden, die persoonlijk ongehinderd in bijna of in het geheel niet-antisemitische gebieden werken en daar in meer of mindere mate achting en liefde verworven hebben, vrijwillig en zonder haatgevoelens uit het leven stappen. Dit als zwijgend protest tegen de vernedering die gelijkgezinde vrienden in fel antisemitische gebieden ondergaan.
Die natuurkunde was zijn grote liefde. Maar hij kon niet zien dat dat beeld wat hij had, dat hij het aan het verspelen was, dat het niet klopte.
Dat was het grote probleem. Hij voelde zich waardeloos worden. En dat was totaal onterecht in de ogen van zijn collega's, die hem juist heel erg waardevol vonden.
En dat heeft iedereen ook tegen hem gezegd, maar dat kwam maar niet aan bij hem. Je ziet het wel vaker bij heel slimme mensen, dat zij op zichzelf nog het meest kritisch zijn. En dat zie je zeer duidelijk bij Ehrenfest. En het heeft ook niet meegeholpen natuurlijk dat hij depressief was. Dan is niks goed natuurlijk. En dan kan je alles tegen zo iemand zeggen. Zo iemand sluit zich daar gewoon vanaf. Ehrenfest was iemand die altijd aan het praten was, mensen opzocht, altijd met iemand in gesprek was. Maar als hij depressief was, dan praatte hij met niemand. En dat zie je ook gebeuren als er studenten naar Leiden komen, als hij in een depressieve fase zit. Dan stuurt hij die mensen op een gegeven moment ook gewoon weg.
Aangezien het voor mij in de laatste 2 jaar zo mogelijk nog moeizamer dan vroeger geworden is om te gaan met natuurkundigen wier levensritme en smaak van de mijne afwijken, zo geloof ik dat het voor mij en voor u beter is dat we elkaar uit de weg gaan. Pauli is nu in Zürich. Ik denk dat u daar maar moet werken. Ik heb er zo ontzettend veel moeite mee om überhaupt nog een beetje te werken, dat ik niet meer de kracht heb mijzelf te blijven, indien er door hoogbegaafde lieden zoals u in mijn nabijheid natuurkunde wordt bedreven die een wezenlijk andere structuur heeft dan die waarbij ik mij vrij en blij kan voelen. Als ik niet om economische redenen gedwongen was mijn professoraat te blijven uitoefenen, dan zou ik wegvluchten.
Hij sluit zich gewoon af voor iedereen. Terwijl zijn grote sterkte was juist om met iedereen te praten en zo dingen duidelijk te maken. Mensen iets te leren en mensen te enthousiasmeren en nieuwe ontwikkelingen aan te zwengelen. Hè, dus in dat opzicht was hij zelf zijn grootste vijand.
25 september 1933. Een zwarte dag voor de wetenschap. In de namiddag stapt Ehrenfest uit de taxi bij de Vossiusstraat in Amsterdam.
Hij loopt richting het Professor Watering Instituut, waar zijn verstandelijk beperkte zoon, Wassiek, wordt verpleegd. Wassiek is 15 jaar.
Ehrenfest heeft eerst Wassiek bezocht, is een tijdje met hem in de wachtkamer gebleven. Nou, het personeel stormde naar binnen en vond daar Wassiek gewond aan zijn oog. Dus Ehrenfest had hem in zijn slaap of in zijn oog geraakt. Hij heeft daarna ook al enkele uren geleefd. Dat is ook heel tragisch. Voordat hij overleed. Maar Ehrenfest was op slag dood. Die heeft zichzelf door het hoofd geschoten. Ja.
Paul Ehrenfest was 53 jaar.
Voor zijn dood schreef hij nog een afscheidsbrief aan zijn promovendi.
Mijn lieve vrienden Burgers, Casimir, Koster, Dieke, Goudsmit, Kramers, Rutgers, Tinbergen, Ulenbeck, Wiersma. Ieder van jullie is voor mij gedurende een deel van zijn leven zoiets als mijn eigen kind geweest. En deze en gene onder jullie heeft dat van zijn kant ook zo ervaren. Maar nu is het zo dat mij waarschijnlijk in de loop van het komende cursusjaar, om eindelijk mijn Leidse leerstoel vrij te maken, geen andere uitweg overblijft dan mijzelf te doden. Komt het daadwerkelijk zover, dan wil ik me tot het laatst toe ervan bewust zijn dat ik tegen jullie, lieve mensen, nog in alle rust gezegd heb wat ik jullie zo graag wilde zeggen.
En in deze afscheidsbrief schrijft hij ook over de wetenschap.
Mijn geloof in de absolute, niet analyseerbare waarde van het natuurwetenschappelijk en mathematisch onderzoek groeit met de dag. Dat ik zelf het contact daarmee definitief verloren heb, dat is de kern van het ineenstorten van mijn wereld, van mijn levensmoeheid.
We willen Hans van der Veen bedanken voor het vertalen van de brieven van Erevest van het Duits naar het Nederlands, maar ook voor het voorlezen van die brieven.
Een langere versie van Het Geweten van de Fysica maakte ik eerder voor de NTR, Radiodoc, zo heet dat programma. Zorg dat je je gratis abonneert op de podcast van Radiodoc, want daar kun je dus die langere versie downloaden en nog heel veel andere prachtige radiodocumentaires van Nederlandse bodem.
Maar er zijn nog veel meer Nederlandstalige podcasts die net zo leuk zijn. Bijvoorbeeld De Kostgangers, Man met de microfoon.
Ja, echt gebeurd. Ja.
Echt gebeurd, Plots.
Onderkast.
Ja, nou ja, zo kunnen we nog even doorgaan. Een aardig overzicht vind je trouwens op podcastluisteren.nl.
Makersradio en al die andere podcasts kun je natuurlijk ook luisteren via podcast-apps op je smartphone. Belangrijk daarbij is dat je je abonneert en even een reactie achterlaat en bijvoorbeeld de sterretjes aanklikt voor de rating.
Tot de volgende keer.